Zondag 16 januari 2022, derde zondag van het jaar. De schriftlezing voor vandaag is genomen, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing is uit het boek Jesaja 62, de versen 1 tot en met 5. En de tweede lezing is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. En luidt als volgt. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je luister. Men zal je noemen bij een nieuwe naam, die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene, en je land niet langer troosteloos oord, maar je zult heten mijn verlangen, en je land gehuwde, want de Heer verlangt naar jou, en je land wordt ten huwelijk genomen, zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. En uit het Evangelie naar Johannes. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: "Ze hebben geen wijn meer." "Vrouw, wat wilt u van me?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bediende aan: "Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is." Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 mitreten. Jezus zei tegen de bedienden: "Vul de vaten met water." Ze vulden ze tot rand. Toen zei hij, "Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester." Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem: "Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard." Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Tot zover onze schriftlezing. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer. Een koninklijke tulband in de hand van je God. Het nieuwe jaar is begonnen of we beginnen met een klaagzang van Jesaja. Is dat niet in tegenspraak met wat we op kerstavond hebben gehoord, het feest van de geboorte van Jezus, de Verlosser, het feest van de hoop? Met oudjaar werden we opgeroepen om niet te lang bij het verleden te blijven steken, maar vooruit te kijken, met vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Iko Uchu of Ikorami. Een leven door bergen en dalen, dat is Iko Uchu. Een leven met hoogte en dieptepunten. Het laatste verhaal was de doop van Jezus in de Jordaan. Met Christus in ons gaan we vlammen in het nieuwe jaar. Christus die zich kwetsbaar, afhankelijk opstelde naar zijn Vader en aan hem om kracht vroeg. Christus in ons, waar we ook naartoe gaan. Hij gaat met ons mee, hoe moeilijk het in dit nieuwe jaar ook gaat worden. Ja, zo is nu eenmaal het leven. Wat we in Jesaja lezen is een klaagzang. Klaagzang horen we wel bijna elke dag, zeker in deze coronatijd. Nog steeds in lockdown, wanneer gaat alles open? Ondernemers klagen zo. Zo houden we het niet uit. Jongeren voelen zich beperkt in hun vrijheid. We kunnen nergens naartoe en zo kan ik wel doorgaan. Het lijkt wel alsof het leven niet is veranderd. Eén ding is zeker, dat we dit gejammer en geklaag van mensen niet mogen negeren. Mensen verlangen naar iets moois, naar blijdschap, vrolijkheid, naar hoop voor de toekomst. Wat we bij Jesaja aantreffen is de frustratie, de teleurstelling van mensen. Mensen die leven tussen dat wat is beloofd en de realiteit. We hebben de afgelopen weken, voor zover u hebt gevolgd, gehoord dat het volk in ballingschap een verlosser is beloofd. Het zal bevrijd worden uit de hand van de Babyloniërs. Het volk vroeg zich toen af, wie komt ons dan bevrijden? Wie zal de verlosser, de bevrijder zijn? Wie gaat ons leiden? Is dit wel waar? De Babylonische ballingschap werd door de Israëlieten ervaren als een straf van Gods wegen. Het volk heeft niet geleefd zoals God het wilde. Nu zijn we in hoofdstuk 62 beland. Het volk is terug. Het is in Jeruzalem teruggekeerd. Een puinhoop was het. Recht en gerechtigheid ontbrak en in het land was dat er niet. Wat moet je dan doen? In ieder geval niet zwijgen. Je moet je mond open doen en verkondigen dat dit niet kan. Dit heeft God niet gewild, dat het land ten onder gaat. Dat hoor je dan ook aan het begin van onze lezing. Je gaat door totdat het goed gaat in het land. Wanneer merk je dat? Als de omringende volkeren zien hoe geweldig er in het land wordt geleefd. Dat het doet wat God wil, dat er omgekeken wordt naar weduwen en wezen. Weduwen en wezen staan voor kwetsbare groepen in de samenleving. Mensen die het slecht hebben. Mensen die onderdrukt worden. En als je niet omkijkt naar vreemdelingen, ook dat. En het volk is het volk niet onbekend, wat God zijn volk heeft voorgeschreven om de vreemdelingen goed te behandelen. Denk vooral aan die tijd dat je toen als vreemdeling niet goed werd behandeld, zeker in Egypte, maar dat ik, jullie God, wel naar jullie heb omgekeken. Het land moet ook kunnen uitstralen naar andere omringende volkeren. Zij moet haar licht kunnen laten schijnen naar anderen toe buiten Sion, buiten Jeruzalem. Andere volkeren zullen respect voor je hebben. Als je licht op anderen laat schijnen, dan zal God ook zijn licht over het land laten schijnen. Dan zal de situatie veranderen. Je biedt perspectief. Je laat zien hoe er geleefd moet worden. Je moet een zegen zijn voor een ander. Het land zal een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer. Een koninklijke tulband in de hand van je God. Nu weten we dat de mens beschouwd wordt als de kroon van Gods schepping. Van alles wat is geschapen steekt de mens er bovenuit. De psalmist zegt, u hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Daarom wordt de aarde ook toevertrouwd aan de zorg van de mens. Wat je ook hier hoort is dat zowel de mensen als God het land omarmen. God heeft het land lief. Er wordt niet gezegd dat God de mensen lief heeft, maar God heeft het land lief. Het land krijgt zelfs een andere naam. Aanvankelijk werd het land de verlatene, een troosteloos oord genoemd, omdat het land door God werd verlaten. Het land zag er troosteloos uit en werd troosteloos oord genoemd. Als je verlaten wordt, dan houd je een troosteloos gevoel aan over. Je bent verdrietig. Het land is verlaten, een select deel, welgestelden, de knappe koppen van het volk, is gevangen weggevoerd geweest. Hoe moet dat nu? Wat zal er van ons land worden? Het land zal Gods nabijheid ervaren. Het land zal worden genoemd mijn verlangen. Gehuwde. Wat betekent dit alles? God kijkt om naar het land, naar de aarde. Hij heeft die aarde lief, want hij weet dat het land, de aarde, zijn aandacht krijgt. Dan zal die aarde ook goed voor de mensen zorgen. Zoals God het land lief heeft en de aarde vruchtbaar maakt, dan zal de mens daar de vruchten van kunnen plukken. In het land, op aarde, zal recht en gerechtigheid moeten zijn. En aan de mens die de kroon is van Gods schepping, is de zorg van de aarde toevertrouwd. We zullen bewuster met de aarde moeten omgaan. Vooruitgang moet uiteindelijk niet leiden tot onze eigen ondergang. Dan heb ik over klimaatsverandering. Dat te wijten is aan toedoen van mensen. Maar het gaat ook over mensenrechten. Geef de mens recht waarop hij recht heeft. Beroof andermans rijkdommen niet voor je eigen belangen. Dat is stelen. Zo zullen je zonen jou ten huwelijk vragen. Staat er. We zullen het goede voorbeeld aan onze kinderen moeten geven. We moeten hen daarin voorgaan. Goed voor de aarde zorgen. Zorg dragen voor het leven van mensen, dieren en plantenwereld. Dat wordt nu bedoeld met zo zullen je zonen jou ten huwelijk vragen. Ja, dan schep je vreugde voor iedereen, zowel voor de mens als voor de schepper. Welke link is er te leggen met het verhaal in Johannes 2? Het verhaal in Johannes 2, waar water in wijn wordt veranderd op een huwelijksfeest te Cana in Galilea, wordt wel eens omschreven als het eerste wonder dat Jezus heeft verricht. Eerlijk gezegd, we hebben een ander beeld van een wonder dat Jezus verricht. Dat is mensen genezen. Duizenden mensen te eten geven met een handvol brood. Een dode opwekken. Maar niet water in wijn veranderen. Dat kan Victor Mitz met zijn programma Mindfuck ook doen. Toen ik nog een kind was en opgroeide in het kamp Vught, was daar een moeilijkse illusionist die zijn tijd ver vooruit was, oom Luc Thomasoa. Wij beschouwden hem toen als goochelaar. Hij verzorgde zowel voor kampbewoners als voor Nederlandse geïnteresseerden goocheltrucs. En meer dan dat. Wij mochten een keer meedoen in zijn show. Een aantal van ons stond op het podium en moest met z'n allen, 8 tot 10 kinderen, limonade drinken uit 1 grote gezinsfles. Vervolgens moesten we en plein publiek in dezelfde fles gaan plassen. Hij nam de fles, dronk daaruit en zei tot ons: drink uit de fles. Wat heb je gedronken? Vroeg hij. Geloof het of niet? Wij zeiden limon, limonade. Dus hij veranderde urine, pis, in limonade. Ik wil alleen maar zeggen, Jezus verrichtte geen wonder. Johannes zelf noemde het eerste teken dat Jezus heeft verricht. Dus een teken. Een teken wil zeggen wat ons te wachten staat. Zoals een verkeersbord ons de weg wijst, verwijst dit teken naar wat ons nog te wachten staat. Een leven vol vreugde. Als we maar doen wat hij zegt, doe wat hij zegt, zegt Maria tot de bedienden. Hij veranderde de vele vaten met water in wijn. Als we maar Gods bedoeling met zijn schepping begrijpen, vreugde zullen we beleven, zoals Jezus dat wil voor iedereen. Hij heeft de familie van de bruidegom gered van schaamte. Want in zo'n klein dorpje zal het roddelen snel gebeuren. Heb je het gehoord? Je hebt zoveel mensen uitgenodigd, maar je hebt niet meer te drinken aan te bieden. Je zou je schamen. Niemand hoeft zich voor te schamen. Er is geen tekort aan wijn. Het feest kan doorgaan. Er is een overvloed aan goede kwaliteit wijn. Dat staat voor een grote hoeveelheid en goed gekwalificeerde vreugde voor iedereen. Daar gaan wij voor. Doe wat hij u zegt en je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer en een koninklijke tulband in de hand van je God. Laten we als mensen samen schitteren. Amen.